Hallo.
Ja, hallo. We hadden even wat technische problemen, maar we zijn er. Een hele goede zondagmorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap hier op Radio Salto. Ik ben Tanne van der Wal en vandaag gaan we het hebben over borsten, een biologisch en maatschappelijk ontwikkelend weefsel. Borsten. De helft van de populatie heeft ze. Ze komen voor in alle vormen en maten. We bedekken ze, we laten ze zien. We zijn er tevreden of ontevreden mee. We laten ze vergroten of verkleinen. We erotiseren ze. We voeden het nageslacht ermee. We hebben het over free the nipple. We beelden ze af in de kunst, op mokken, op bloempotten en op Instagram. Dat laatste dan wel zonder tepel. Borsten maken in biologische zin een enorme ontwikkeling door tijdens een mensenleven. Maar ook in de maatschappij is de rol van borsten niet statisch en continu in ontwikkeling. Daar zullen we het vandaag over hebben met onze gasten. Ik zit hier aan tafel met dokter René van Amerongen. René, jij bent ontwikkelingsbioloog aan de Universiteit van Amsterdam, waar je onderzoek doet naar borstontwikkeling. En misschien goed om even te zeggen is dat jij ook mijn PhD-supervisor bent. Dit doe je op fundamentele wijze. Wat dus eigenlijk wil zeggen is dat je kijkt naar hoe bepaalde eiwitten zich ontwikkelen of zich gedragen in cellen en een rol spelen bij die ontwikkeling. Daarover zullen we zo verder praten. Verder is vandaag professor Dr. Mieneke Schipper te gast. Zij is emeritus professor op de Universiteit van Leiden in interculturele literatuurwetenschappen. Mieneke is kundig over tal van onderwerpen en heeft een reeks aan boeken op haar naam staan, waaronder Heuvels van het Paradijs, waarin zij spreekt over de historie van de vrouwelijke lichaamsdelen. En over dat onderwerp zullen we het vandaag dan ook hebben. Vanwege de COVID-19 maatregelen is zij vandaag niet fysiek in de studio aanwezig, maar zal later inbellen. Dan zullen we vandaag luisteren naar een column van gastcolumniste Corine van Zweden. Zij is auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. En omdat het de maand oktober is en die in het teken staat van borstkanker, spreken we aan het eind nog kort met Christina Guerrero-Price. Ik hoop dat ik die naam goed uitgesproken heb. Zij is directeur van de Borstkankervereniging Nederland. En we zullen het hebben over het belang van zelfonderzoek. Dan zit mijn collega Marielle Doedens in het techniekhok vandaag. Ook welkom, Marielle.
Dankjewel.
Het is een vol programma, dus laten we snel beginnen. René, jij zit hier in de studio, dus ik wil graag met jou beginnen. Ik noemde het net al even in de inleiding. Borsten zijn er in alle soorten en maten. Interessant is ook dat de mens het enige dier is waarbij we borsten zien zoals we ze kennen. Plat gezegd, uitstekende bollen. Maar de primaire functie van borsten is natuurlijk het voeden van het nageslacht. En elke borst bevat een borstklier daarvoor. Kun je uitleggen kort wat dat is?
Dat lijkt me een goed punt om te beginnen. Want iedereen weet natuurlijk eigenlijk hoe een borst er van buiten uitziet. Maar de functie van de borst en ook het materiaal, het weefsel wat die functie verzorgt, dat zit natuurlijk diep van binnen. En dat is de borstklier. En je zou het een beetje kunnen vergelijken met een uit de kluiten gegroeide zweetklier. We weten allemaal dat we zweetklieren hebben waar zweet uitkomt als het warm is. En het borstweefsel is daar best wel vergelijkbaar mee. Er zit van binnen een soort vertakt netwerk, wat in dit geval geen zweet produceert, maar melk om het nageslacht te voeden.
Ik denk dat we met die vergelijking allemaal overweg kunnen. Die borstklier die is in ieder geval aanwezig in alle andere zoogdieren en bij onszelf dus. In hoeverre verschillen zoogdieren daarin?
Ja, dat is misschien wel goed om te weten. Dat eigenlijk binnen elke soort is dat weefsel echt specifiek afgestemd op wat dat nageslacht nodig heeft. Dus de melk die geproduceerd wordt is heel erg afgestemd op dat specifieke, die specifieke soort. Maar ook hoe het weefsel is opgebouwd. Ja, ik vind dat zelf gewoon fascinerend. Bijvoorbeeld het vogelbekdier, een zoogdier uit Australië wat ook eieren kan leggen, heeft ook borstklieren, maar die hebben bijvoorbeeld geen tepel. Daar loopt de melk als het ware uit en dat zijpelt zo een beetje over die huid en die jongen likken dat ervan af. Kangeroes vind ik ook fascinerend, hebben borsten die op verschillende ontwikkelingsstadia kunnen zijn. Als ze bijvoorbeeld een heel klein jong in de buidel hebben of een al wat groter jong wat al buiten rondhopt. Die hebben alle twee dan hun eigen borstklier waar ze iedere keer naartoe gaan en die maakt melk die precies op hun leeftijd is afgestemd.
Ja, dat kunnen wij niet als mensen. Maar dan wil ik toch teruggaan naar dit interessante kangeroevoorbeeld, naar de menselijke borst. Want wat maakt de menselijke borst nou zo'n interessant weefsel?
Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom ik dat als bioloog wil bestuderen. Aan de ene kant is het natuurlijk relevant omdat daar borstkanker in ontstaat. En dat is een veel voorkomende vorm van kanker. Dus dat is een hele directe reden om te snappen wat er mis kan gaan met dat weefsel. En mijn insteek is eigenlijk dat als je wilt snappen wat er mis kan gaan, dat je dan het beste eerst heel goed kan begrijpen hoe dat weefsel zich normaal gesproken ontwikkelt. Hoe het groeit, hoe het uiteindelijk de vorm en de functie krijgt die het heeft. Hoe het ook wordt onderhouden tijdens het leven. En als fundamentele bioloog is het gewoon een fascinerend weefsel, omdat het een van de meest dynamische weefsels in ons lichaam is.
En kan je dan kort uitleggen hoe dat weefsel bij de mens in elkaar zit? Want het bevat dus een borstklier. Maar hoe ziet dat er verder? Hoe komt het tot zo'n grote uitstekende bol die we zien van de buitenkant?
Ja, het grootste deel van het borstweefsel is eigenlijk het steunweefsel. En dan voornamelijk heel veel vetweefsel zit erin, maar ook bindweefsel, collageen. En die verhouding is ook bij iedereen anders. Daardoor voelt de borst ook bij verschillende mensen heel anders aan. We weten natuurlijk ook dat die pas ontstaat tijdens de puberteit. En ja, dan komen we terug op dat dynamische gedrag van het weefsel. Het is niet een weefsel wat helemaal af is bij de geboorte, maar wat eigenlijk pas daarna heel erg gaat ontwikkelen onder de invloed van hormonen.
Is dat trouwens nou een heel uniek iets wat we zien bij die borsten? Want als we kijken naar andere weefsels in het lichaam, als je het daarmee vergelijkt.
Dat die dus zo gevoelig is voor hormonen, dat maakt het borstweefsel wel heel erg bijzonder. Er zijn natuurlijk ook wel andere voorbeelden van te bedenken. Hè? De baarmoederbekleding, et cetera. Dat het dynamisch is niet per definitie een uitzondering. Het is heel verleidelijk om te denken dat als je eenmaal volwassen bent, dat je dan uitgegroeid bent en klaar en af. Maar eigenlijk elk weefsel in ons lichaam is ontzettend dynamisch en wordt echt actief in stand gehouden. Er zijn continu cellen die afsterven en die vervangen moeten worden. Wat het borstweefsel zo bijzonder maakt, is dat het pas tijdens, of eigenlijk na de zwangerschap, als er nageslacht gevoed moet worden, dat het dan pas een definitieve functie krijgt. En tot die tijd is die eigenlijk nog in een soort ontwikkelingsstadium.
Ja, dus kunnen we dan zeggen dat het bij sommige vrouwen die dus die geen kinderen krijgen, dus eigenlijk nooit volledig doorontwikkeld.
Ja, dat blijft eigenlijk altijd een soort maagdelijke staat. Ja.
Ja. En is dat dan iets wat je ook wil onderzoeken? Dat verschil tussen die twee verschillende staten? Of?
Nou, dat is wel denk ik een van die fascinerende dingen om te bekijken. Ook omdat het risico borstkanker bijvoorbeeld beïnvloed wordt door wat wij dan noemen de reproductive history van iemand. Hè. Wat voor verleden heeft dat borstweefsel eigenlijk? Heeft dat ooit een zwangerschap meegemaakt? Heeft dat ooit kinderen gevoed? En is het er dan één geweest? Of heeft dat borstweefsel misschien wel 5 of 10 kinderen jarenlang gevoed? Die geschiedenis van dat weefsel die bepaalt later weer de kans op het ontstaan van borstkanker.
Want wat voor soort veranderingen zou je dan zeggen die het meest prominent zijn als een vrouw zwanger wordt en dus het nageslacht gaat voeden?
Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er dan pas op dat moment alles in werking wordt gezet om ook melk te gaan produceren. Dus de definitieve staat van dat weefsel, die functie is om melk te gaan maken. En daarvoor moet ontzettend veel weefsel bijgevormd worden. Dus die cellen in dat borstweefsel gaan heel erg actief delen. Maar die gaan zich ook specialiseren om melk te gaan maken. Dus dat is wat er tijdens de zwangerschap als grootste verandering plaatsvindt.
En wat zorgt er dan uiteindelijk voor dat die melk geproduceerd wordt?
Ja, er wordt letterlijk heel veel weefsel bijgebouwd om het om te toveren in een soort melkfabriek. Dus je kunt je voorstellen dat eigenlijk in de maagdelijke staat is die borstklier een soort vertakt netwerk. En daar worden tijdens de zwangerschap gewoon ja, een soort druiventrossen bijna aan alle kanten bijgebouwd. Waar een soort melkfabriek
letterlijk. Het wordt een Campina-fabriek eigenlijk.
Het wordt een Campina-fabriek, ja.
Dat is duidelijk, denk ik. Hoe onderzoek je dat dan? Want jij onderzoekt dat borstweefsel en die ontwikkeling daarvan. Dat lijkt me lastig. Want hoe kom je aan een borst en waar onderzoek je dat in? Even daarop ingaan.
Ja, dat is inderdaad lastig. Dit is ook een van de voorbeelden van onderzoek waar wereldwijd ook nog wel proefdieren voor gebruikt worden. Omdat je heel veel van die ontwikkelingsstadia gewoon nog niet in een ander modelsysteem kunt nabootsen. Dus er wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan aan de muizenborstklier. Omdat die door dezelfde stadia heen gaat en heel vergelijkbaar is met de mensenborst wat dat betreft. Daar willen we natuurlijk eigenlijk graag van af. En het liefst zouden we ook de mensenborst beter bestuderen. Dus wat we sinds kort pas kunnen, is dat we dat ook in een soort driedimensionaal kweeksysteem in het lab kunnen doen met menselijk borstmateriaal. Gezond weefsel, wat we dan krijgen van borstverkleiningsoperaties.
Kun je dan eigenlijk aan de borst zien wat de geschiedenis van iemand is? Hoeveel kinderen iemand heeft gehad?
Moleculair kun je dat wel zien. Dus als je op heel diep niveau gaat kijken, op het niveau van DNA en eiwitten, dan kun je dat waarschijnlijk wel meten met complexe technieken. Maar als je het gewoon bekijkt van de buitenkant, dan is dat niet zo te zien. Sterker nog, als je dat borstweefsel krijgt uit de operatiekamer vers, is dat vooral ontzettend veel vetweefsel en bindweefsel. En kun je eigenlijk dat borstklierweefsel zelf, waar je ook in geïnteresseerd bent om het in kweek te groeien, kun je nauwelijks zien zitten. Dat is bijna op de tast isoleren.
Oké.
Ja, het is natuurlijk niet mogelijk, maar is het dan niet eigenlijk een klein beetje een droom om dat borstweefsel van zwangere vrouwen ook te krijgen? Dat kunnen we natuurlijk, dat kunnen we nog niet, maar
Een van de dingen die wel gedaan worden, nu nog niet met zwangere vrouwen, maar al wel, ik ken bijvoorbeeld een lab in het buitenland wat dat doet. Die halen melk op bij mensen die melk geven. En ook in die melk zitten wel wat cellen die zeg maar loslaten van het borstweefsel. En de gedachte is of je misschien uit die cellen ook een soort melkproducerend stadium zou kunnen groeien. En ja, de echte uitdaging is natuurlijk om alle moleculaire signalen eigenlijk te snappen, zodat we zelfs als we met een maagdelijk borstweefsel zouden kunnen beginnen, dat we precies in kweek dezelfde signalen kunnen nabootsen en hem dan zo heel gestaag door al die ontwikkelingsstadia loodsen, zoals wij dat willen.
Je noemt nu al in kweek. Misschien kunnen we daar nog iets verder op ingaan. Dat we iets nog gedetailleerder uitleggen. Dus hoe gaat dat? Dus we krijgen zo'n borst binnen. Die komt uit de borstverkleiningoperatie. Hoe gaan we dan van dat stadium eigenlijk naar in kweek? Kan je daar misschien ook even kort uitleggen, wat is in kweek?
Ja, in kweek, goede vraag. Dat betekent dat we in principe in een soort plastic schaaltje die cellen in het lab groeien. We hebben dan een incubator, een stoof, die precies ook op dezelfde temperatuur is als het lichaam, 37 graden, zodat cellen zich daar gelukkig in voelen. Daar voegen we dan een medium aan toe met groeistoffen, zodat die cellen gelukkig blijven. En de uitdaging nu van dat borstweefsel, omdat we juist die precies specifieke structuur na willen bootsen die ook in het lichaam zelf heeft, is dat we dat driedimensionaal doen. Dus een ouderwetse celkweek, daar groeien we eigenlijk cellen in een laagje. En nu proberen we ze in een driedimensionale omgeving te groeien, zodat ze zich echt heel erg gedragen zoals ze in het lichaam ook zitten. En daar komt wel wat meer bij kijken. Dus dat zijn organoïde systemen, organoids, die we dan in 3D kunnen groeien.
En dat is dus eigenlijk pas net mogelijk voor borstweefsel.
Ja, dat staat helaas ook voor het borstweefsel, voor het menselijke borstweefsel, echt nog in de kinderschoenen. Al die factoren die nodig zijn om dat borstweefsel echt er zoveel mogelijk uit te laten zien als in het lichaam, die zijn we nog aan het uitvogelen, hoe die condities precies moeten zijn.
Want je noemde het net even al dat we ook veel proefdieren gebruiken voor dat onderzoek. Denk je dat we ooit ja, volledig naar die organoïden kunnen? Of hebben we toch die proefdieren nog ergens voor nodig?
Ik vind dat moeilijk om helemaal te voorspellen. Kijk, op dit moment is het gewoon niet mogelijk om een hele zwangerschap en het geven van nageslacht en zelfs het krimpen van de borst, hè, nadat het nageslacht weer echt voedsel is gaan eten, om dat na te bootsen in kweek. Op het moment dat we dat helemaal kunnen, dan zou dat een heel goed vervangend systeem kunnen zijn. Ook al omdat we natuurlijk voor de menselijke borst nooit in levende mensen experimenten kunnen doen.
Want verschilt dat nou heel erg van elkaar, zo'n muis en zo'n menselijke borst?
Ja, ik denk hoe meer we leren en hoe meer detail we gaan kijken, dat we dan echt wel soortspecifieke verschillen zien. Dus je zult dat uiteindelijk altijd met elkaar moeten vergelijken. Ja.
Oké, ja, en dan denk ik dat we nog wel tijd hebben, ja, voor een andere vraag. Dan wil ik toch eigenlijk terug, ja, net iets meer naar jouw onderzoek, dus in die mensenborst. Ik noemde het er straks al even in de inleiding. Je kijkt dus op fundamentele wijze. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk kijken naar bepaalde eiwitten die een rol spelen in cellen, die dan iets met die borstontwikkeling doen. Kun je daar iets verder op ingaan? Wat onderzoeken wij?
Wij proberen echt te begrijpen hoe cellen met elkaar communiceren, als het ware. Dus het menselijk lichaam bestaat uit een ontiegelijke hoeveelheid cellen, dus elk orgaan ook. En in elk type weefsel, in elk orgaan, hebben die cellen hun eigen gedragingen en bouwen ze de specifieke structuur die perfect is om dat weefsel op te bouwen tijdens de embryonale ontwikkeling, maar ook door het tijdens het leven te onderhouden, zodat er precies genoeg cellen bijkomen om zieke of verouderde cellen weer te vervangen. En hoe elk weefsel, ja, een cel heeft maar één ding en dat is wat hij van de natuur mee heeft gekregen. En die biologische signalen moet hij keer op keer gebruiken om toch hele verschillende dingen mee te doen. En dat proberen we precies uit te zoeken. Welke signalen zorgen ervoor dat een cel precies weet wanneer die moet delen, wanneer die moet stoppen met delen, maar ook wanneer die zich moet gaan ontwikkelen tot bijvoorbeeld een melkproducerende cel, of blijft het juist een heel ander soort cel? En hoe werken honderdduizenden, miljoenen cellen in zo'n weefsel met elkaar samen om precies op de goede plek en op de goede tijd precies het goede gedrag te laten zien? Ja, dat is ontzettend complex en een uitdaging om te ontrafelen, maar dat vind ik ook het leukste wat er is.
En we doen dat dus naar de borstontwikkeling. Is dat dan lastig terug te koppelen daarnaar?
Hoe bedoel je dat precies?
Ja, dus we kijken eigenlijk dus, dat is dat fundamentele onderzoek. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je heel op gedetailleerd niveau kijkt. We hebben het over signalen. Is dat dan lastig om dat terug te koppelen naar wat dat nou doet met die borstontwikkeling?
Dat is wel de uitdaging. En daar probeer je natuurlijk ook precies een modelsysteem voor te ontwikkelen waar je dat heel goed in kunt bekijken. En soms wil je dat doen in een simpeler systeem waarbij je wel gewoon cellen in een laag op een plastic kweekschaaltje kan groeien. Soms moet je naar zo'n organoïde systeem omdat je dan in 3D als het ware kan kijken. Soms moet je nog steeds naar een proefdier omdat je ook de hormoonschommelingen en zo mee wil nemen.
Oké, duidelijk. Dus eigenlijk gebruik je een mix van die verschillende systemen om die signalen dus eigenlijk uit te vogelen die dus tot een specifiek resultaat leiden in die borstontwikkeling.
Ja, wij zeggen in het lab wel eens, we kijken van mens tot molecuul.
Ja, precies. Nou, ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor dit onderdeel over de biologische ontwikkeling van de borsten. Dat is dus, als ik het begrijp, heel ingewikkeld en volgens mij weten we daar ook nog lang niet alles van af. Dus je kunt nog even dooronderzoeken.
Ja, gelukkig is er nog even wat te doen.
Dan is het nu tijd om te luisteren naar een gastcolumn. En die komt vandaag van Corien van Zweden. Zij is auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Nadat zij zelf werd gediagnosticeerd met borstkanker, heeft ze deze als het ware biografie geschreven over de verschillende rollen die borsten vervullen in een mensenleven. Ik heb het gelezen en kan het in ieder geval zeker aanraden. Maar voor nu zullen we luisteren naar een column dat ze voor deze aflevering schreef.
Dat betekent dat uw linkerborst geamputeerd moet worden. Maar we kunnen tijdens de operatie meteen een reconstructie doen. Het was een schokkend zinnetje dat de oncologisch chirurg die ochtend tegen mij zei. Mijn kanker was terug en mijn borst moest eraf. Toch eindigde de mededeling met het relatief goede nieuws: we kunnen meteen een nieuwe borstvoeding maken. Ik was in verwarring. Als ik niet oppaste, zou de rest van het consult niet over mijn ziekte gaan, maar over de technisch verfijnde manieren om borsten te reconstrueren. Met siliconenimplantaten, met buikvet of een rugspier. Maar wilde ik dat wel? Ondanks de ellende van het moment begon zich meteen iets in me te roeren. Waar komt die nadruk op borstreconstructie vandaan? Waarom wordt het als all-in pakket gepresenteerd? Zieke borst eraf, nieuwe ervoor in de plaats. Waarom praten we niet eerst over de ziekte die mijn leven in gevaar brengt? En wat zegt dit eigenlijk over het belang dat wij aan borsten hechten? Kan een vrouw niet zonder? Achteraf kun je zeggen dat op dit moment het idee ontstond voor mijn boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Nu ik een borst zou verliezen, raakte ik geïnteresseerd. Ik wilde weten wat borsten voor lichaamsdelen zijn. Waarom we zoveel belang hechten aan die halfronde, zachte bollen. Wat ze betekenen voor vrouwelijkheid en identiteit. En of we echt niet zonder kunnen. Aan het eind van het consult zei de chirurg: er is veel onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen het verlies van een borst beter verwerken als ze meteen een reconstructie krijgen. Maar het staat u natuurlijk vrij om daar anders over te denken. Ik dacht er inderdaad anders over. En dat is niet veranderd nu ik een heel boek aan het onderwerp borsten heb gewijd. Ik ontdekte dat borsten, in tegenstelling tot andere lichaamsdelen, heel verschillende rollen kunnen spelen in een vrouwenleven. Als borsten zich in de puberteit manifesteren, verandert een meisje in een vrouw. Het draait in die fase vooral om hoe borsten eruit gaan zien. Of je ze gaat verstoppen of voluit tonen, of je er plezier aan gaat beleven, of juist niet. Als een vrouw zwanger wordt, wisselen de borsten tamelijk plotseling van rol. Ze zijn er niet meer in eerste instantie voor het mooi of de leuk, maar ze verschaffen voeding aan het nageslacht. Borsten worden kleine melkfabriekjes. Een andere rolwisseling vindt plaats op het moment dat kanker wordt vastgesteld in één of beide borsten. Dat overkomt in Nederland 1 op de 7 vrouwen. Mooi of lekker of goed zijn in het produceren van melk, het maakt allemaal niet zoveel meer uit. De borst brengt het leven in gevaar en moet weg. De mogelijkheid om te wisselen van rol maakt borsten uniek. Het gaat bij borsten dan ook om veel meer dan alleen maar die zichtbare halfronde bollen die door de plastisch chirurg vakkundig kunnen worden nagemaakt. Borsten zijn niet alleen om naar te kijken of om bekeken te worden, maar ook om aan te voelen, om melk te produceren, om aan te drinken. Die functies van borsten zijn niet na te maken. Een gereconstrueerde borst lijkt op zijn best op een borst, maar is geen borst. Meestal is ze gevoelloos en koud. Vaak bevat de nepborst implantaten met siliconen die kunnen gaan lekken. En als de reconstructie met eigen weefsel is gedaan, raakt het lichaam op andere plekken behoorlijk beschadigd. En in alle gevallen vergt de reconstructie meerdere operaties met alle gedoe en risico van dien. Voor mij geldt dat ik het verlies van mijn borst liever verwerk zonder ingrijpende extra operaties, zonder angst voor lekkende implantaten en zonder beschadigingen aan buik of rug. Ik heb een losse prothese die in een speciaal vakje in mijn BH past. 'S avonds doe ik mijn borst uit. Dat is niet leuk. Wat tevoorschijn komt is een platte borstkas met een groot litteken, maar wel bedekt met mijn eigen warme en gevoelige huid. Het verhaal van 'uw borst moet eraf en we maken meteen een nieuwe' is te simpel. Borsten zijn interessant en veelzijdig, en het enige wat de plastisch chirurg kan vervangen is de vorm. Dat is winst voor wie dat wil en wie de nadelen op de koop toeneemt. Maar zonder kan ook.
Ja, ik denk dat deze mooie column in ieder geval een goede brug vormt naar onze tweede gast van vandaag. Professor Dr. Mieneke Schipper. Als het goed is, staat ze klaar in de uitzending als inbeller. Corine van Zweden die sprak in haar column eigenlijk al over dat cosmetische belang dat wij hechten aan borsten. En dat blijkbaar zo belangrijk is dat het gelijk staat aan de behandeling van borstkanker in zo'n gesprek. Borsten vervullen in biologische zin, zoals we het net met René al over hadden, ja, vooral een voedende rol. Waar komt die erotisering vandaan? Waar ligt die oorsprong daarvan? Mieneke, kan je mij horen?
Ja hoor, ja, ik hoor je goed.
Ja, wij horen jou ook. Nou, welkom in de uitzending.
Dank je wel.
Ja, die borsten die zijn dus enorm geërotiseerd over de tijd heen. Wanneer is dat eigenlijk begonnen?
Nou ja, je kunt eerst teruggaan toen naar onze voorouders. Die vroeger in een voorstadium op, als viervoeters nog rondliepen. En geleidelijk zijn wij op twee benen gaan lopen. En dan kon je met die andere benen, die kon je gaan gebruiken als armen en dingen grijpen en pakken en zo. En we liepen dus rechtop. En daardoor kregen mannen en vrouwen op elkaar een ander perspectief. Hè? En de borsten, die dus eigenlijk altijd om te zogen was, die werden nu ook iets dat een aantrekkelijk signaal bij vrouwen was, waar mannen verlekkerd op gingen reageren. En dus meer en meer kregen die borsten naast, zeg maar, melkgevers, melkproduceerders, naast sexy signalen. En die dubbele functie van die borsten, die zijn een tijd lang heel verwarrend geweest. Kijk, in de tropische gebieden overal in de wereld liepen mensen met heel weinig kleren meestal. En dus die borsten die waren vooral om kinderen te zogen. En dus die hoefde je helemaal nergens voor te bedekken. Alleen de penis was het allereerste bedekte lichaamsdeel. Omdat die erectie te verborgen blijven. Hè? Als je gewoon rondliep, kon je zomaar een spontane erectie krijgen.
Maar dan was in die culturen dus, als ik begrijp, de penis wel al eerder erotischer dan de borsten. Want die hoefde niet bedekt te worden.
Nou, misschien was hij ook wel erotisch. Maar vrouwen lachten er waarschijnlijk om. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Als je zo'n spontane erectie zag. Maar goed, wat de mannen betreft, die hadden vooral een perspectief op die borsten. Hè, die dus naast die zoogfunctie een erotische, aantrekkelijke functie kreeg. En vrouwen hebben daar natuurlijk zelf ook mee gespeeld. Nou, een mooi voorbeeld van die ambivalentie van die borsten kun je heel goed zien aan wanneer je naar schilderijen bijvoorbeeld kijkt van de Maagd Maria. He, die heeft eigenlijk vanaf het vroegste stadium van de beelden die van haar gemaakt zijn, was dat zij altijd het kindje Jezus zoogde. En in de kerken overal zag je dat en dat was prima. Maar op een moment werden die borsten van Maria, die ene borst die dan uit haar jurk hing om het kind te voeden. Dat werd steeds mooier en sexier werd afgeschilderd. Dat op een moment de bisschoppen in een conferentie bij elkaar kwamen, ik geloof in 1563, als ik me goed herinner. En daar hebben ze besloten dat de Maagd Maria niet meer mocht worden afgebeeld met een borst die het kindje Jezus zoogde. En later gingen al die missionarissen door de wereld heen met van die bidplaatjes van Maria. En het interessante is, als je dan overal op andere plekken in de wereld komen, dan zie je dat de Maagd Maria daar al gewoon dichtgeknoopt is tot boven haar in haar hals. Want die borst, die werd te veel geassocieerd met een sexy vrouw. En dat vonden de bisschoppen niet zo horen.
Je kunt er dan eigenlijk ook niet zeggen dat het dus eigenlijk alleen maar erger heeft gemaakt om het af te dekken. Want dan wordt het natuurlijk veel iets spannenders dan dat we het gewoon laten zien.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, iets wat bedekt is, dan heb je nog, kun je nog fantaseren wat zit er allemaal onder. Precies, ja, dat is zeker waar. Maar een ander aspect dat heel interessant is, dat overal in de wereld mensen vaak ook gedacht hebben, ja, wat krijgt een kind, wat zoogt een kind mee uit de tepel? Want wanneer die moeder niet deugt, dan drinkt dat kind, hè, met die moedermelk al die slechte trekken van die moeder mee. In het Spaans is bijvoorbeeld een spreekwoord dat zegt, wat je uit de tepel hebt opgezogen, wordt op je graf gemorst. Dat wil zeggen, je krijgt het vanzelf mee. Al die kwaliteiten van die moeder. Dus je hebt geluk als zij een keurige, nette moeder was. Hè? En vandaar ook dat mensen ook schande spraken soms als een moeder dacht, nou ja, mijn borsten die gaan uitzakken als ik mijn kind gaat voegen. Dus ik huur een zoogmoeder in en dan kan die dat zogen doen en ik hou mijn borsten mooi en stevig en sexy.
Ja, dus dan komt toch weer dat cosmetische belang
Ja.
En
ja,
want dat is dan dus vrij vroeg al dat vrouwen een soort ideaalbeeld hadden van hoe die borsten eruit moesten zien. Waar lieten mensen dat in zien, hoe zo'n borst eruit moest zien?
Nou ja, je ging corsetten dragen, hè? Corseletten, waarin die borsten een klein beetje omhoog gestulpt werden, of zelfs heel erg. Zodat de aandacht naar al die prachtige borsten gingen. Hè? Het schijnt dat aan het Franse Hof, bij Lodewijk de XIV en zo. In die tijd zag je die décolletés enorm populair worden. Want het was natuurlijk toch een manier van vrouwen om de aandacht op hun prachtige borsten, om daar aandacht voor op te vestigen.
Ja, dus het was eigenlijk een manier voor vrouwen om, om gezien te worden, zegt u eigenlijk.
Ja, ja. Maar goed, meer en meer zijn die borsten zo erotiserend ervaren. Hè? En de reclame die doet dat is een soort dictatuur in wezen die ons voorspiegelt wat de ideale borsten zijn. En vrouwen krijgen voortdurend boodschappen dat die borsten wel in orde moeten zijn, hè, volgens bepaald formaat en volgens ideale voorschriften.
Ja, want daar kunnen we ook trends in zien, volgens mij. Als je dus eigenlijk naar de mode kijkt, dan de Wonder Bra en wat was het daarvoor? Madonna, de Pointy Bra. Zou je dan zeggen dat dat ook dus eigenlijk door de reclame en de media komt, dat soort dingen heel in worden?
Maar het is eigenlijk heel tragisch, hè, dat vrouwen gehoorzaam buigen voor de dictatuur van de reclame. In plaats van te denken, nou, alle borsten zijn oké. Dus wat zeuren we daar nou over? Waarom moeten wij allemaal één bepaald formaat borsten hebben om mee te kunnen doen? Hetzelfde geldt trouwens ook voor de vagina. Maar wat die borsten betreft, denk ik, als we daar onszelf aan onttrekken, aan die zware eisen, je mag alleen maar meedoen als je zulke borsten hebt. Er is nu een grote actie een paar jaar geleden geweest. Er is een grote website waar vrouwen uit de hele wereld plaatjes van hun eigen borsten hebben kunnen opsturen. En daar ook iets bij schrijven van, nou, mijn borsten, ik zit met dit en die ene tepel, die ziet er anders uit dan de andere. of de ene borst is groter dan de andere. Maar doordat iedereen al die borsten zeg maar opgestuurd heeft aan die website, dan kun je, ja, dan kun je toch een beetje ademhalen en zeggen, jongens, nou kijk eens, hè, wat maakt het allemaal uit? Hè, laten we toch gewoon met onze borsten rondlopen en niet de hele tijd maar moeten doen alsof we macht moeten uitoefenen met die borsten om een man van de kaart te laten gaan. Dus ja, het is wel een geruststelling als je ziet dat iedereen weer net andere borsten heeft. Iedereen is een andere persoonlijkheid. Dus ieders lijf ziet er ook weer een klein beetje anders uit.
Dus denkt u dat daar een verandering in aan het komen is? Want tegelijkertijd zien we toch ook wel, nou ja, het was vroeger wat meer oké om bloot te zonnen. Dat is nu natuurlijk not done. Tenminste, ik zie het weinig als ik naar het strand ga. Op Instagram is het tegenwoordig verboden om alleen een vrouwelijke tepel te laten zien. Dus ja, tegelijkertijd zien we toch ook wel bewegingen ontstaan die borsten nog meer iets maken wat bedekt moet worden. En
maar dat komt. Kijk, waarom gaat bijna niemand meer met monokini op het strand liggen? Dat is omdat alleen de vrouwen die dat nu nog doen, dat zijn degenen die menen dat zij aan de eisen van de reclame voldoen. Zij hebben de ideale borsten, dus die durven dat nog. Maar de meeste anderen halen dat niet meer in hun hoofd. En hetzelfde geldt ook voor het zogen in de publieke ruimte. Want we zijn langzamerhand gewoon vergeten dat die borsten oorspronkelijk aan ons lijf zitten om een kind te zogen. Hè? En dus als je een kind moet voeden terwijl je in de trein zit of in een restaurant zit, dan begint iedereen of gegeneerd de weg te kijken of daar opmerkingen over maken van hey, ga jij eens even apart zitten. Of in een restaurant beginnen mensen aan een ander tafeltje te klagen en te zeggen, ja, laat die vrouw eens even naar de wc gaan om dat kind te zogen.
Ja, het is bijna iets onsmakelijks geworden voor mensen als er borstvoeding wordt gegeven.
Ja, nou ja, en dan denk ik, je zou als moeder moeten denken, ja, zeur niet, dit kind heeft nu eten nodig. He, zodat zelfs bijvoorbeeld in sommige parlementen, ik weet uit een, ik geloof een IJslands parlement waar een vrouw een wetsvoorstel had ingediend. En toen werd ze naar voren geroepen, maar ze was net haar kind te zogen. Dat was daar toegestaan in IJsland. En ze liep naar voren terwijl ze dat kindje aan het zogen was. En ze gaf uitleg, commentaar op het wetsvoorstel dat ze zelf had ingediend. En zo kan het dus ook. Ik denk, wij moeten terug naar back to normal. Want die borsten die zijn dus uiteindelijk hebben de functie om een kind te voeden.
Want is dat dus wat er volgens u dan moet gebeuren? Moeten vrouwen daar dus zelf een actieve rol in nemen om dat terug te draaien?
Ja.
En moet er dan meer van die websites weer komen dat vrouwen hun borsten allemaal laten zien?
Ja, nou, maar er wordt ook wel actie gevoerd. Er had een vrouw in Londen bij een 30 vijfsterren restaurant commentaar gekregen op het zogen van haar kind. Dat had ze op Facebook gezet. En dat ze daar een servet over moest leggen van de ober. En toen zijn allemaal zogende moeders een zoog-in hebben ze georganiseerd. Vlak voor op de stoep van dat hotel. Om te laten zien dat dit zo achterlijk was. En dat wij gewoon ons kind kunnen zogen als wij daar aan toe zijn. En als dat kind het nodig heeft.
Ja, ik deel van deze zogende rol. Ik ben het er zeker mee eens. Ik denk inderdaad dat vrouwen daar misschien toch uiteindelijk zelf een actievere rol in moeten aannemen. Maar we hadden het in ons voorgesprek hebben we het even gehad over een situatie in Cairo, waar die zogende rol eigenlijk een beetje gebruikt werd om de erotische rol te bedwingen. We hebben het toen even gehad over een fatwa. En ik vond het een mooie anekdote.
Oh, ja.
Zou u dat misschien nog een keer kunnen vertellen?
Ja, nou ja, kijk, er was een vroeger in de islam was het idee dat wanneer een man en een vrouw samen in één ruimte zijn, dan is Satan als derde aanwezig altijd. Dus ja, dat ging altijd fout. En dan begonnen die mensen, die man en die vrouw, zondige ideeën te hebben en misschien seks te krijgen. En tegenwoordig is het natuurlijk zo dat mannen en vrouwen overal samen werken op de werkplek. En toen had een imam, een hoge islamgeleerde van de Al-Aqsa Universiteit in Cairo, die had bedacht dat dat een vrouw dan op het werk, die moest haar alle mannen eventjes zogen op de werkplek, 5 keer. En daarna mochten ze dus nooit met elkaar seks hebben, want het oude idee was dat je als man nooit met je zoogmoeder seks kon hebben of kon trouwen.
Ja, er worden hier rare gezichten getrokken in de studio.
Het gaat dan over volwassen mannen die gezoogd worden door
dat ging
vrouw.
Over volwassen, ja. Maar omdat het zo'n problematische fatwa, deze man had dit bedacht. En dus iedereen heeft daar de gek mee gestoken en gezegd, ja, hé, hey, wat is dit voor belachelijk. Ja,
en terecht.
Bovendien hebben wij melk wel voor al die mannen op de werkplek. Maar goed, dus die fatwa is zelfs in het parlement belachelijk gemaakt in Egypte. Dus deze fatwa is opnieuw ingetrokken. Het probleem blijft natuurlijk dat mannen en vrouwen met elkaar op de werkplek samen zijn. En dat blijkt dus in de praktijk helemaal geen probleem. Je kunt vergaderen en samen werken. En die oude gedachte dat Satan dan onmiddellijk in de buurt is, dat blijkt erg mee te vallen in de praktijk.
En, dus het was eigenlijk niet nodig geweest?
Nee, ja, het is iets dat een idee overgebleven uit de middeleeuwen, maar dat is natuurlijk meteen van tafel geveegd en gelukkig maar.
Ja, ik denk dat we daar blij over moeten zijn. Dan kunnen we het misschien toch beter als vrouwen zelf aanpakken, het probleem.
Ja.
Ik denk dat we het gesprek gaan afronden en zo verder gaan naar de volgende spreker met deze mooie anekdote als afsluiter. Ik wil je heel erg bedanken, Mieneke, dat je hier vandaag digitaal bij ons via de telefoon aanwezig wilde zijn en in gesprek wilde gaan. Hartelijk dank daarvoor. En als het goed is, staat de volgende beller zo al klaar. Dit is Christina Guerro Pais van de Borstkankervereniging Nederland. De Borstkankervereniging Nederland zet zich in voor patiënten en naasten met borstkanker. En aangezien de maand oktober geheel in het teken staat van de borstkanker, bellen we vandaag ook nog eventjes met Christina. Christina, als het goed is, sta je klaar? Hoor je mij?
Ja, ik hoor je. Goedemorgen. Ik hang aan de lijn.
Ik hoor jou ook en de rest van de luisteraars ook inmiddels. Fijn dat je kon inbellen. 1 op de 7 vrouwen in Nederland die krijgt helaas borstkanker. En een van de dingen die je als vrouwen zelf kunt doen is zelfonderzoek. Dus het voelen en kijken naar je borsten om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. En daar wilde ik het eigenlijk vandaag met u over hebben, over het belang daarvan.
Ja, zeg maar je alsjeblieft, toch?
Nou dan zal ik je zeggen. Want ik ben zelf 26 en ik merk vaak in mijn sociale kring dat veel vrouwen in die leeftijdscategorie er eigenlijk minder van op de hoogte zijn dat zelfonderzoek ook op jonge leeftijd al zin kan hebben, maar ook hoe dat zelfonderzoek eigenlijk in zijn werk gaat. Waar moet je nou eigenlijk op letten?
Ja, nou, ik ben sowieso blij dat je er aandacht voor vraagt, want ik herken wat je zegt. Het is iets wat we gewoon niet vanzelf aangeleerd krijgen om vanaf jonge leeftijd bewust te zijn van dat de borsten kunnen veranderen en dat er veranderingen zijn die van belang zijn om in de gaten te houden. Ik wil zo wel iets meer vertellen over hoe zo'n zelfonderzoek eruit kan kunnen komen te zien. Van belang is dat er, wij hebben samen met Know Your Lemons, dat is een Amerikaanse initiatief, die een hele mooie plaat hebben gemaakt van wat de elementen zijn waar je op moet letten. En dat gaat echt om allerlei verschillende dingen die je kunt zien en voelen. Verharding, vochtverlies, ingetrokken tepel, sinaasappelhuid. Ja, het zijn er in totaal 12. Die hebben we ook op de website uitgebreid staan. Dus ik zou sowieso, als mensen denken, oeh, dit ging me te snel, willen vragen. Kijk naar de website bij symptomen van borstkanker. En dan kun je dat
rustig
lezen.
We zullen daar ook een link naar plaatsen via social media voor de luisteraars.
Ja. Ja, maar zelfonderzoek, wat van belang is, is dat je bij zelfonderzoek is dat je het regelmatig doet. Dat je naar je borsten kijkt. Dat je je armen langs je lichaam laat hangen. En dan je arm opheft boven je hoofd en opnieuw naar je borsten kijkt. Kijken is dus ook een belangrijk element. En daarna bevoelen op veranderingen. Van belang is ook om te zeggen dat als je menstrueert, dus bij ongesteldheid, dan heeft dat natuurlijk altijd invloed op je borsten. Dus dan is het ook wel goed om na de ongesteldheid weer even te checken van, hey, was er iets wat ik merkte en is het nu weg of is het er nog steeds? Zwangerschap is natuurlijk ook een belangrijk element wat het lichaam helemaal doet veranderen. En dan, de belangrijkste tip is periodiek voelen en kijken. Ziet het er hetzelfde uit? Zie ik veranderingen die ik niet kan verklaren, die blijven. En daar dan mee naar je huisarts gaan.
Want u heeft het over periodiek. Hoe vaak zouden vrouwen dit dan moeten uitvoeren bij zichzelf?
Ja, ja, dat is eigenlijk een gewetensvraag. ze adviseren toch wel elke maand.
Ja.
Maar je zei het zelf al aan het begin, hè? Zie het maar in je systeem te krijgen. Dus ik denk al dat je als je het toch wel een aantal keer per jaar doet, dan is dat al heel fijn. Maar het liefste elke maand.
En dat geldt dan dus eigenlijk voor vrouwen vanaf welke leeftijd ongeveer zouden hiermee eigenlijk gewoon actief al mee bezig moeten zijn?
Ja, ook dat is een lastige vraag. Je ziet dat vooral vrouwen hebben natuurlijk, die worden gescreend vanaf hun 50ste. Omdat we daarin ook wel gemerkt hebben dat door de leeftijd en allerlei andere factoren, dat we zien dat dan borstkanker wat meer kan ontwikkelen. Maar het is vanaf, ook als je jonger bent, kan het ontstaan. Dus op zich is het aan te bevelen vanaf jonger. We willen natuurlijk niet dat mensen zich onnodig bezorgd gaan maken. Dat is iets wat je ook het liefst wil voorkomen. Maar wat we vooral eigenlijk zouden willen is dat je je lichaam leert kennen, je borsten leert kennen. En dat je door het zelfonderzoek van jongs af aan dan weet, oh ja, dit hou ik gewoon in de gaten. Net als naar de tandarts gaan. En als er een keer wat is, dat je daar dan actie op onderneemt. Dus in dat opzicht is het vanuit het oogpunt van bewustwording en je lichaam kennen, zou ik ervoor willen pleiten, zodra je in de puberteit bent, vanwege het mogelijke risico op borstkanker krijgen. Dat is, als je jonger bent, is die kans kleiner. Maar hij is er wel.
Ja, hij is niet. Je bent niet immuun als je in de 20 bent.
Nee.
Dat en hoe groot is die kans als je jong bent?
Oeh, dat antwoord moet je schuldig blijven. Dat heb ik niet direct paraat.
Ik wil dan toch nog wel even. Ja, want zoals ik al zei, vrouwen weten vaak niet wat er nodig is voor dat zelfonderzoek. Hoe kunnen we dat nou aanleren aan vrouwen?
Het is ook wel iets waarvan ik merk, erover praten helpt ook al, hè? Bewustwording. Dus realiseer je dat. Heb het erover met elkaar. Doe je het? Doe je het niet? Waarom doe je het wel? Waarom doe je het niet? Dat zijn gesprekken die kunnen helpen. Ik zelf ben voorstander van eigenlijk opnemen in het lespakket op school al, middelbare school.
Ja, precies. Dat het eigenlijk in de seksuele voorlichting erbij komt gewoon.
Ja, ik zou daar enorm voorstander van zijn. Ik ben ook aan het kijken naar hoe ik zoiets vorm zou kunnen geven en zou kunnen realiseren. Want het is natuurlijk een traject waarbij je voor kunt stellen dat er dat vraagt verandering in iets wat al staat. Maar dat zou ik het liefste willen. Zodat de generatie die nu dus op een middelbare school zit, over 20 jaar zegt, ja, ik vind het heel gewoon, ik doe het altijd. Dat is het mooiste.
Want wat voor tools kunnen daarbij gebruikt worden? Want ja, mensen zeggen altijd, je moet goed voelen. Maar als ik zelf voel, dan weet ik eigenlijk niet waar ik naar aan het voelen ben. Zijn daar modellen voor of zijn daar vergelijkingen te trekken waar je naar moet voelen?
Modellen, er is wel, er is ook een tijdje geleden heeft een arts waar we mee samenwerken, mevrouw Franke Peters, volgens mij ook op tv wel uitgelegd hoe je dat het beste vorm kunt geven. Een soort klok heeft ze ook geschetst, die je verdeelt in een 4 tot 8 onderdelen. En dat je gewoon heel systematisch ieder onderdeel afvoelt en bekijkt. Van je borst, zodat je dan ook weet van ik kijk, bekijk en bevoel alles, ik sla niks over. En wat ik net benoem is dingen waar je op moet letten, die hebben we dus ook op de site staan, maar dat is een scala aan aspecten, een verharding. Kijk, de meest bekende is natuurlijk dat er een knobbel is, hè, dat mensen vrouwen en mannen een knobbel ontdekken. Maar je kunt ook een huidbeschadiging kan van belang zijn. Roodheid of warmte kan een indicatie zijn. Een dikke ader. Dus het gaat echt om veranderingen die je opmerkt in je borst. Die een van die symptomen zijn. Dat je daar dan alert op bent en naar de huisarts toe gaat.
Oké, nou ik denk dat dat al heel erg duidelijk was. En hopelijk behulpzaam voor luisteraars die hier misschien minder van op de hoogte waren. Zoals al gezegd, meer informatie staat op de website van de Borstkankervereniging Nederland. En we zullen dit ook volgen via onze eigen social media kanalen delen. In ieder geval wil ik jou heel erg bedanken, Christina, dat je hier kort aanwezig wilde zijn via de telefoon in deze uitzending. En ik wil je veel succes wensen met de verdere oktobermaand, die dus geheel in het teken staat van borstkanker.
Dankjewel.
Ja, hartelijk dank. Dan zijn we alweer bijna aangekomen aan het einde van de aflevering. Zoals jullie hebben gehoord in deze uitzending, we hebben het gehad over de ontwikkeling van borsten in de biologie en in de maatschappij. We hebben het gehad over hoe borsten in de puberteit eigenlijk ontstaan en zich ontwikkelen tot een complex weefsel dat melk kan produceren en afgeven aan het nageslacht. En hoe weinig we eigenlijk nog afweten van de precieze mechanismen die hier een rol bij spelen bij deze ontwikkeling. Verder spraken we met Mieneke Schipper over de erotisering van borsten in zowel de westerse als Afrikaanse maatschappij. En hoe we dit proces kunnen terugzien in onder andere afbeeldingen van de maagd Maria die Jezus zoogt. En we hadden het ook even over een gekke situatie in Egypte die we hopelijk hier nooit gaan tegenkomen. René van Amerongen en Mieneke Schipper die waren hiervoor bij ons te gast. Daarvoor dank alvast. We luisterden ook naar een column van Corine van Zweden. Zij is dus auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Wat sinds kort volgens mij ook in het Engels beschikbaar is. En we spraken dus net kort met de directeur van de Borstkankervereniging Nederland, Christina Guerrero Paz. Ik wil ook jullie bedanken voor deze bijdrage. Vanaf vanmiddag kun je deze aflevering terugluisteren op SoundCloud of via je favoriete podcastplatform. We zijn onder andere terug te luisteren op Spotify bijvoorbeeld. Wilt u nou reageren op de aflevering van vandaag? Ja, dan kan dat. Dat kan je doen via Facebook of Twitter of Instagram. En we zijn daar tegenwoordig ook aanwezig. Wij heten @radiozwammerdam. Dus volg ons vooral. Ben je nou wat ouderwetser, dan kan je natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Je zult daar dus op onze sociale media kanalen ook dit laatste onderdeel over de Know Your Lemons campaign terugvinden. Je hoort de eindtune nu al ingaan, dus dat betekent dat we inderdaad bij het einde van de uitzending zijn aangekomen. Mijn naam is Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en die zal gaan over sociale relaties en sociale kapitaal. Voor nu wens ik u een fijne zondag en bedankt voor het luisteren.